Wie wat bewaart. Vanuit het Allard Pierson spreken we een uur lang over de Amsterdamse musea. Over de tentoonstellingen, de collecties en het werk van de conservatoren. Wie wat wil weten over kunst en cultuur in Amsterdam, luistert naar Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM in samenwerking met het Allard Pierson. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart vanuit de studio van het Allard Pierson. Vandaag hebben we weer twee gasten met wie ik ga praten over twee ontdekkingen, of eigenlijk herontdekkingen die zijn gedaan op hun expertisegebied. De eerste gast is René van Beek, conservator van de klassieke wereld bij het Allard Pierson. We gaan het hebben over oude gipsen beelden die herenigd zijn met hun schijnbaar verloren gegaane oorspronkelijke sokkels. In het tweede gedeelte gaan we het met Judith van Gent hebben over de waarschijnlijke herontdekking van een schilderij van Bartholomeus van der Helst. Dit regentenstuk is in bezit van de Waals hervormde gemeente van Amsterdam en in bruiklijn bij het Amsterdam Museum. Judith schuift later aan. Allereerst René, welkom.
Dankjewel.
Je bent conservator van de klassieke wereld. Wat houdt dat in?
Ik ben hier conservator in het Allard Pierson van de zaken die zich met het mediterrane klassieke gebied bezighouden. Dus dat betekent de Griekse wereld, de Romeinse wereld en de Etrusken. Vooral de Romeinen en de Etrusken, dat is mijn aandachtsgebied, zeg maar. En daarnaast de collectie gipsen afgietsels die we hier in het museum hebben staan.
Ja, want daar gaan we het vandaag ook over hebben, hè? Eigenlijk staan hier altijd permanent op de derde verdieping, geloof ik.
Ja, gelukkig wel. Beelden, ja. Prachtige beelden. Ja.
Het zijn gipsen beelden. Wat is de functie van deze beelden? Waar komen ze vandaan?
Het is een hele interessante collectie, die gipsen beelden. Het zijn beelden die voor een groot gedeelte uit de academie komen in Den Haag. De Koninklijke Academie in Den Haag. En dat is een traditie die al heel lang bestaat. Want die gipsen beelden werden gebruikt bij academies om kunstenaars te leren tekenen naar model. En dat tekenen naar model is iets wat al heel oud is. Dat in Italië, in de eeuwen geleden werd dat al gedaan. Beroemde kunstenaars zoals Bernini zelfs, die raden kunstenaars in opleiding aan om te tekenen naar model. En sterker nog, hij raadde ook aan om die kunstenaars om gipsen modellen daarvoor te gebruiken. Dat is heel opmerkelijk, zelfs in een land als Italië, waar ze natuurlijk prachtige marmeren beelden hebben. Maar toch zei hij dat gips, dat is ideaal als oefenmateriaal om te leren tekenen. Nou, die traditie om te leren tekenen naar die modellen, dat is een traditie die ook naar het noorden van Europa is uitgebreid en in heel veel academies, tekenkunstacademies, naar voren is gekomen. Dat betekende dat bijvoorbeeld in de 18e eeuw, maar ook in de 19e eeuw, veel van die kunstopleidingen, die kunstacademies, natuurlijk van die gipsen beelden moesten hebben. Die afgietsels van sculptuur uit vroegere perioden. Niet alleen uit de klassieke periode, maar ook uit de renaissance, uit de barok. En al die afgietsels, dat was een levendige industrie, het maken van die gipsafgietsels. En die werden dus vervoerd en die kwamen in al die academies terecht. Dat betekende dat die academies ook enorme collecties hadden. Echt, dan moet je je voorstellen, duizenden beelden soms die bij zo'n academie hoorden, waar die gebruikt werden om te leren tekenen. Nou, als ik een heleboel tijd oversla, en we kijken bijvoorbeeld naar de collectie van de Academie in Den Haag, die voor onze geschiedenis ook belangrijk is, dan zie je dat in de jaren 60 en 70 dat tekenen naar die modellen niet meer zo belangrijk was, niet meer zo populair werd. Sterker nog, men vond dat je abstract moest gaan werken, je moest je gevoel voelen en volgen en je hoefde niet meer naar zo'n model te tekenen. Dat betekent dat die gipsen minder waard werden, letterlijk en figuurlijk. En dat betekende ook dat die gipsen die heel veel ruimte innamen in die academies natuurlijk, dat ze daarvan zeiden, ja, die moeten maar weg eigenlijk. Het zijn geen originele beelden, het zijn afgietsels, er zijn meer van dit soort afgietsels. Dus heel veel van die gipsen beelden werden weggegooid, letterlijk en figuurlijk. Dat is hier gebeurd in het Rijksmuseum in Amsterdam, al voor de Tweede Wereldoorlog. Er zijn plaatjes bekend waar je de containers voor het Rijksmuseum ziet staan, waar de gipsen fragmenten uitsteken. Maar dat gebeurde ook in Den Haag, waar in het gebouw van de academie, waar de academie nu nog steeds zit, Waar bijvoorbeeld oud-studenten van vertelden, ja, als we die gipsen beelden naar beneden gooiden van de trap af, dat tinkelde zo mooi, want als gips breekt, dat maakt een heel mooi geluid. Nou, dat zijn gruwelijke verhalen.
Maar en dat zo, was in de jaren 70.
Dat was in de jaren 60, 70. 60. En zo zijn heel veel van die beelden aan hun eind gekomen. Maar wij hadden in die tijd Jaap Hemelrijk, die directeur was van het Allard Pierson Museum. En Jaap Hemelrijk zei, de afgietsers van de klassieke beelden, die zijn ontzettend belangrijk en die wil ik hier in Amsterdam hebben. En die heeft toen gezorgd dat die klassieke beelden, dat die allemaal vervoerd werden naar Amsterdam toe, uit de Academie in Den Haag. En dat is bij ons nu de kern, zeg maar, van de collectie gipsen afgietsels die hier op de bovenste verdieping van het museum is te zien. En daar zijn we buitengewoon blij mee, want die gipsen afgietsels, ja, die vertellen ontzettend veel verhalen. Dat is heel interessant. En het interessante is ook dat nu weer studenten die moeten leren tekenen, weer hier komen in het museum om te leren tekenen, om die gipsen modellen te gebruiken als model.
Dus de cirkel is eigenlijk een beetje rond weer.
Die is een beetje rond en we houden die cirkel ook erg gesloten, want we zijn heel blij met die beelden. Dus laat ze vooral hier staan en laat ze vooral gebruikt worden weer ook op verschillende manieren, maar onder andere om ook weer te leren tekenen.
Ja, en uit de oudheid hebben jullie de beelden. Uit welke periode ongeveer?
Nou, het merendeel van de beelden dat we hebben zijn kopieën van Griekse sculptuur. En we hebben ook enkele stukken uit de Romeinse tijd. Dus echt de klassieke periode, de klassieke sculptuur. En dat is ook heel interessant, want je kan je aan de hand van die gipsen beelden kan je een prachtig overzicht krijgen van de ontwikkeling van de klassieke sculptuur. In de noordelijke landen van Europa, daar zie je niet altijd van die enorme collectie sculptuur. Ook in Nederland, we hebben natuurlijk het Rijksmuseum van Oudheden sculptuur. Wij hebben hier in het Allard Pierson ook originele sculptuur natuurlijk. Maar de beroemde beelden die in alle beroemde archeologische musea staan, of het nou Rome is, of in het Brits Museum, of in München, de afgietsels daarvan, die zijn ook hier te zien. Dus je kan aan de hand van die gipsen beelden een prachtige ontwikkeling zien van de ontwikkeling van de Griekse sculptuur. En dat is natuurlijk ontzettend waardevol en heel handig. Dus er zijn ook studenten archeologie die hier komen. Maar je kan ook aan het publiek uitleggen van kijk, wat is nou een vroeg beeld uit de 5e eeuw voor Christus? Wat is een veel later beeld uit de 3e of uit de 2e eeuw voor Christus? En hoe herken je dat aan de hand van de stijl en de ontwikkeling van die stijl enzovoort enzovoort.
Ja.
Dus zo'n collectie heeft heel veel verschillende functies.
Ja. Ja, en je kan er ook gewoon heen. Als museumbezoeker kan je hier gewoon eventjes gaan kijken.
Gelukkig wel. Ja, gelukkig. En er is ook een leuke audiotour. Want het aardige is natuurlijk ook dat al die beelden hebben een mooi verhaal. Vaak een mythologisch verhaal of een historisch verhaal. En je kan dus heel veel verschillende dingen vertellen over die beelden. En dat maakt ze ook heel erg de moeite waard.
Ja, en dat is dan ook het voordeel van die audiotour. Daar kan je gewoon heel veel vertellen.
Ja, zeker. Ja.
En heb jij dat ingesproken?
Nee, ik heb niet ingesproken, maar wel geschreven.
Ja, leuk. Maar we gaan het hebben over een herontdekking. Herontdekking in de Rijksmuseum.
Rijksacademie.
Rijksacademie. En wat is dat voor? Wat is er gebeurd?
Die geschiedenis van die academie en van die gipsencollectie in de academie, die is heel interessant. Die begint eigenlijk in 1920 als Lunzing Scheurleer. En dat is voor ons ook de grondlegger van de archeologische collecties. Een museum opent in Den Haag en dat heet het Museum voor Reproducties. En het woord zegt het al, dat zijn dus geen originele voorwerpen, maar allemaal kopieën, afgietsels van originele objecten uit in eerste instantie klassieke oudheid, maar ook uit later het middeleeuwen en uit de renaissance enzovoort. En deze Lunzing Scheurleer die heeft een grote collectie van die afgietsels, van die gipsen beelden. En daar maakt hij een museum van, dat Museum voor Reproducties, en dat opent hij in 1920... En daar kan iedereen komen kijken en daar kunnen ook studenten komen. En dat is een hele interessante en hele grote collectie ook. Nou gaat die collectie al vrij snel, na 13 jaar, in 1933, gaat die over in de academie. De Academie voor Beeldende Kunsten. Scheurleer, daar gaat het niet zo goed mee, die raakt failliet. Zijn archeologische collectie die komt hier in het Allard Pierson. Het Allard Pierson Museum, wat in 1934 wordt opgericht. Maar die gipsen die blijven in Den Haag. En dat is dat blijft dus een belangrijk museum, maar ook een belangrijk onderdeel voor de training voor studenten aan de academie die kunstenaar willen worden. En daar worden die beelden dus opgenomen, nog steeds in hetzelfde gebouw. En daar staan ze heel lang, totdat ze in de jaren 60 en 70 dus van minder belang worden. Wat ik net zei, beelden worden kapot gemaakt, worden weggegooid en ze worden niet meer gebruikt. En we hebben altijd gedacht dat die beelden weggegooid werden, dat ze in containers werden afgevoerd. Een enkele keer komt hier nog wel eens een oud student die met een arm of met een hoofd langskomt en die zegt van, is dit een fragment wat aan een beeld bij jullie past? En dus die beelden die raakten overal verspreid. En er is nog maar een heel klein deel, een heel klein beetje is er in Den Haag achtergebleven en de rest is gewoon kapot. Althans, dat dachten we altijd. En nou is er een student die deze week is afgestudeerd in de academie in Den Haag. En die student die had gehoord dat er toch nog resten van die gipsen beelden in het academiegebouw zouden zijn. En die student is buitengewoon inventief en die is gaan zoeken. En die heeft uiteindelijk in een soort kruipruimte van de academie heeft hij een ongelooflijke hoeveelheid fragmenten teruggevonden van beelden die daar kapot gegooid zijn. En daarnaast vond hij ook nog sokkels, en dat is heel interessant, waarop die beelden in de jaren 20 en 30 hebben gestaan. Dus waarschijnlijk sokkels die Lunsing-Schuurleer, dus de stichter van het museum, zeg maar, heeft gebruikt om die beelden op te zetten. En dat lag daar allemaal als rommel, zeg maar, in ruimtes waar je normaal gesproken ook helemaal niet komt en ook niet hoort te komen. En dat is daar ooit terechtgekomen, waarschijnlijk in de jaren 60 en 70. En daar blijven liggen en er heeft nooit iemand acht op geslagen.
Nee, want niemand kwam ook
niemand
in die
Niemand kwam daar, precies. Nee. Niemand kwam daar. En deze student, die is dus heel goed op onderzoek afgegaan, Robin Whitehouse. En die is op deze vondst van die gipsen fragmenten en op die vondst van die sokkels, daar heeft hij een prachtige presentatie van gemaakt en een mooie videopresentatie. En daar is hij op afgestudeerd. Dus hij is nu klaar aan de academie. En dat is natuurlijk ongelooflijk interessant, want dat vertelt heel veel over de geschiedenis van die beelden. Want wij hebben altijd gedacht, die beelden zijn allemaal kapot gegooid. Een deel is in Amsterdam terechtgekomen, een heel klein deeltje staat nog in Den Haag. Dat is het. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
Okay.
Er zijn dus nog steeds fragmenten die daar liggen. En hij heeft als een soort archeoloog is die daar te werk gegaan en heeft heel veel van die fragmenten uit de grond gevist en opgeraapt. En hij heeft als het ware een soort noodopgraving uitgevoerd. En die fragmenten ook weer voor een deel aan elkaar kunnen leggen en dingen kunnen reconstrueren. Dus niet alleen gipsen uit de klassieke oudheid, maar ook uit later tijd. En hij heeft dus laten zien, ook nu aan de hand van foto's, wat daar allemaal nog in die kelder, zeg maar, van die academie ligt. En dat heeft hij voor een deel gepresenteerd in zijn afstudeerpresentatie, in zijn afstudeerproject, in combinatie met een aantal beelden die al in Amsterdam stonden natuurlijk, die in de jaren 70 naar Amsterdam gegaan zijn. En we hebben toen aan de hand van oude foto's hebben we een selectie gemaakt van een aantal beelden. En we zeiden, nou, dat moet tijdelijk even terug naar de academie, zodat die geschiedenis weer wordt duidelijk gemaakt. Zodat die geschiedenis weer aangeeft van, kijk, dit zijn de klassieke beelden die afgegoten zijn en die nu in Amsterdam staan, maar die afkomstig zijn uit Den Haag, uit de collectie van Den Haag, en daar nu weer één worden, zeg maar, met al die fragmenten die gevonden zijn en die ook op die oorspronkelijke sokkels hebben gestaan.
Oké, ja, leuk. En wat is het belang daarvan?
Het belang daarvan is dat je de geschiedenis beter weet. En dat je dus de geschiedenis van die gipsen collectie beter kan beschrijven en beter bevat. En dat je dus ook kan zien van wat was de waardering? Die waardering van die gipsen was in de jaren 60, 70 buitengewoon slecht. Anders werden ze natuurlijk niet kapot gegooid. Maar daarvoor waren ze heel belangrijk. En een van de sokkels bijvoorbeeld die gevonden zijn, daar staat ook nog in het handschrift, misschien wel het handschrift van Schuurleer nog, van Lunsing-Schuurleer, het woord Athena op, dus de godin Athena. En die heeft ongetwijfeld op die sokkel gestaan. Dus het is heel leuk als je aan de hand van dit soort vondsten weer de oorspronkelijke samenstelling, de oorspronkelijke opstelling, zeg maar, kan reconstrueren en kan zeggen van, kijk, zo zag het eruit, zo werden ze gebruikt. In de jaren 60, 70 werd dat afgesloten. Maar aan de hand van deze vondsten kunnen we die geschiedenis beter begrijpen en beter reconstrueren.
Ja, die sokkels, dat was ook van gips?
Nee, die sokkels waren van hout. Op een hele saaie, grijs-groene manier beschilderd. Maar heel kenmerkend voor die tijd, jaren 20, jaren 30. Toen die gipsen op dat soort faal geschilderde sokkels werden geplaatst.
Okay.
Dus het geeft een heel mooi tijdsbeeld.
Ja. Dus het is ook, ja, nou goed, dat is de herontdekking. Het terugbrengen van de sokkels aan de beelden.
Ja.
Wat hartstikke leuk is, hè, dit programma heet Wie Wat Bewaart. Dus,
dat is een heel mooi voorbeeld daarvan. Je hebt echt nou, ja, iets wat bewaard.
Nou ja, het niet bewust.
Nee, klopt. Het is een toevalsvondst. Ja. En door zo'n toevalsvondst weet je dus meer. En komt er iets boven water waarvan we helemaal niet meer wisten dat het überhaupt nog zou bestaan. En dat maakt het natuurlijk waardevol. En het, bij die academie, dat is, deze student, deze Robin Whitehouse, heeft dat gepresenteerd als een afstudeerproject. En die afstudeerprojecten van alle studenten aan de academie die afstuderen, dat staat er een week. En dan kan iedereen het komen bekijken en daarna houdt het weer op. Dus nu moeten we goed nadenken, hoe gaan we die geschiedenis wel bewaren, zeg maar. Want nu hebben we die sokkels, we hebben heel veel van die fragmenten. Hij heeft een prachtige video-installatie gemaakt over deze vondst en over die combinatie van die gipsen met hun fragmenten, met hun sokkels. En dat zou mooi zijn natuurlijk als dat stukje van die geschiedenis ook zichtbaar blijft of verder zichtbaar wordt. Of dat nou in de Academie in Den Haag is of dat dat hier in het Allard Pierson is, dat kan allemaal natuurlijk. Maar het is wel interessant om dat stukje geschiedenis ook goed te bewaren.
Ja, want het is dus tentoongesteld, maar nu niet meer. Dat was in het kader van het afstuderen, begrijp ik.
Ja, ja.
En kunnen we het in de toekomst wel zien, denk je?
Nou, dat hoop ik wel. Want kijk, de gipsen beelden, die behoren tot de collectie van het Allard Pierson. En die kunnen we hier ook zien. En die gipsen fragmenten, die behoren tot de collectie van de Koninklijke Academie in Den Haag. Maar dat is heel goed om dat natuurlijk of permanent of van tijd tot tijd samen te brengen om in ieder geval die geschiedenis duidelijk te maken. Dus ik hoop wel dat er binnenkort iets gebeurt waardoor je dat of tijdelijk of langduriger kan zien in een presentatie. Want daar leent het zich wel heel erg voor.
Ja, en ook het verhaal natuurlijk daarachter, hè, dat het weer gevonden is.
Ja, dat verhaal is natuurlijk ontzettend leuk. En dat zie je ook in die gipsencollectie. En dat zie je ook hier in het Allard Pierson. Omdat die gipsen heel veel verhaallijnen hebben. We gebruiken de verhaallijn van het ontstaan van die geschiedenis. Waarom werden die gipsen gemaakt? Dus als model voor een academie, voor een student in opleiding. Maar het vertelt ook het verhaal van de klassieke sculptuur. Het vertelt ook vaak het verhaal van de waardering van de archeologie. Waarom werden bepaalde beelden wel afgegoten en bepaalde beelden niet? Dat heeft ook te maken met de ontdekking van archeologie. Denk aan de sculpturen van het Parthenon in Athene in de 19e eeuw. Maar ook sculpturen uit andere plaatsen zoals Egina in Griekenland. Die heel belangrijk waren en die iets vertellen over de waardering van de archeologie in die 19e eeuw. Dus er zitten allemaal verhaallijnen in die collectie. En dat laten we hier ook zien op de bovenste verdieping. Al die verhaallijnen, die vertellen iets over die collectie. En dat is natuurlijk het aardig. Maar je kan ook gewoon zeggen van, ik wil een mooi mythologisch verhaal of een mooi historisch verhaal over de Laocoon-groep of over een van de goden, dat soort zaken. Dus dat kan je allemaal gebruiken, of kan je allemaal toepassen, liever gezegd, op die gipsen beelden.
Ja, het mooie was natuurlijk, er was waarschijnlijk maar één origineel, en daar kwam de hele wereld over op deze manier.
Ja, nee, dat klopt. En sterker nog, er waren meestal bronzen originelen in de Griekse tijd. Die bronzen originelen die zijn er überhaupt niet meer, want die zijn in de Romeinse tijd gekopieerd, vaak in marmer. En die marmeren beelden die zijn dan weer gekopieerd in gips. Dus als je kijkt en als je rondloopt tussen die gipsen beelden, dan kijk je naar een gipsen kopie, meestal uit rond 1900 of de 19e eeuw, naar een Romeins beeld. En dat Romeins beeld is dan weer een kopie van een Grieks beeld, wat niet meer bestaat. Dus je vraagt je altijd af van waar kijk ik nou naar? Kijk ik nou naar een Grieks beeld uit de 5e eeuw voor Christus of kijk ik naar een gipsen beeld uit 1900? En allebei is waar. En je kan dus ook op dat punt op verschillende manieren kijken en op verschillende manieren die collectie ook gebruiken.
Ja, ja, dat begrijp ik. En ja, het is ook wel vreemd of mooi dat ze in 1900 toen zijn begonnen met dat. Het was een hele industrie, vertelde je al eerder.
Ja, al eerder. Er zijn in het Rijksmuseum van Oudheden zijn bijvoorbeeld afgietsels van de zuil van Trajanus. Die al uit de eeuwen daarvoor al zijn afgegoten. Dat is heel interessant. Want die afgietsels die zijn in veel beter staat dan de oorspronkelijke zuil van Trajanus die nog in Rome staat. Die natuurlijk ernstig te lijden heeft van luchtverontreiniging, van zure regen, noem maar op. En die gipsafgietsels die zien er beter en scherper uit in relief dan de originele zuil. Dus ook op dat punt heeft zo'n gipsafgietsel een functie. Soms gaan er beelden kapot. We hebben bijvoorbeeld hier in de collectie van het Allard Pierson een fragment van het Parthenon in Athene. Heel veel van die Parthenon-sculpturen zijn door Elgin meegenomen naar Londen. Die zijn nu in het Brits Museum te zien, maar niet alles. Sommige dingen zijn in Athene gebleven. Maar Elgin maakte bijvoorbeeld wel afgietsels van die gipsen, van die beelden die in Athene bleven. En wij hebben hier een gipsen afgietsel van een fragment van die tempel in Athene, van het Parthenon. En op dat fragment staat nog een hoofd van een ruiter. Dat is heel interessant, want op het originele fragment, wat nu in het Acropolis Museum in Athene zit, is dat hoofd verdwenen. Dat is er inmiddels afgeslagen. Maar wij hebben dus nog wel dat hoofd op dat gipsen afgietsel. Okay. En dat kan je dus niet meer in het origineel zien, maar wel in het Allard Pearson.
Ja, dus je hebt een
beter... We hebben een uniek stuk, een uniek gips. En dat is eigenlijk een contradictie, oh, eigenlijk een tegenspraak. Want een gips is niet uniek, want het is een afgietsel. Maar in dit geval is het wel heel bijzonder.
Ja. En je zegt het is in betere staat dan soms het origineel. Maar gips, dat, is dat makkelijk te bewaren dan?
Gips is makkelijk te bewaren, maar het is wel heel kwetsbaar.
Ja.
En gipsen beelden, daar gaat vaak een scherfje af of daar springt iets af. Of je moet het ook niet in een vochtige omgeving bewaren. Nee. Dus het is makkelijk materiaal, maar kwetsbaar. Dat zeker. Dus je moet er ook wel mee uitkijken. En dat betekent ook dat gipsen beelden die hier op zolder staan, op de bovenste verdieping, dat is echt een collectie waar we heel zuinig en heel zorgvuldig mee zijn. Maar toen ik heel lang geleden hier als student in het instituut rondliep, toen stonden die beelden ook in de bibliotheek. En daar hing men zijn jas overheen en daar hing men zijn tas aan vast. En degene die koffie zette, hingen daar met kerstmis slingers aan en dergelijke. Nou, dat doen we niet meer. Dus dat zegt ook wel iets over de waardering van die beelden. Want als je dat soort dingen doet, dan lopen ze wel groot risico.
Ja.
En dat risico willen we vermijden.
Ja. Die beelden die hier tentoongesteld staan, zijn dat de enige beelden die jullie hebben of hebben jullie er nog meer?
Nee, we hebben meer beelden. Wat hier nu opgesteld staat in het Allard Pearson, dat is ongeveer een derde van de collectie die we hebben. Vroeger stonden alle beelden op zolder opgesteld, maar dat was niet toegankelijk voor het publiek. Dat moest je aanvragen en dat was echt heel krap en kruipdoor, sluipdoor om die beelden goed te zien. En in 2020 hebben we ervoor gekozen om een mooie opstelling te maken waarbij de mensen de beelden goed kunnen zien. Maar dat betekende wel dat er een aantal uit moest om het wat ruimer te maken. En die beelden staan in depot. En het zou mooi zijn als we af en toe eens wat kunnen wisselen. Maar het zijn grote beelden, dus dat zijn hele ingrijpende operaties. Dus we hebben meer dan er hier staat opgesteld. En dat maakt het ook wel bijzonder. Dus we kunnen altijd nog een tentoonstelling maken of iets wisselen of iets anders doen enzovoort.
Ja. Zit er nog een tentoonstelling in de toekomst?
Nou, ik hoop dat we met dit project uit Den Haag in ieder geval een kleine presentatie kunnen geven om duidelijk te maken wat de geschiedenis is van die gipsen.
Oké. Okay. Hey, je bent conservator van de klassieke wereld. Je gaat niet alleen over gipsen beelden, neem ik aan. Wat doe je nog meer hier?
Nee, ik ga niet alleen over gipsen beelden. Ik ga ook, wat ik al zei, over de collectie Romeinse en Etruskische oudheden met name. En een van mijn zwaartepunten wat onderzoek betreft gaat over Romeins glas. Dat is heel wat anders. Maar ook het beheren van de collectie. Op dit moment zijn we heel druk bezig met een groot onderzoek naar de herkomst van alle archeologische voorwerpen. Dus wat daarover bekend is hier in de archieven en wat we daarvoor moeten opsporen. Er is ongelooflijk veel werk altijd. En we hebben natuurlijk als universiteitsinstelling veel studenten die hier over de vloer komen. Die onderwijs krijgen, die practica hier lopen, die stages lopen. Dus archeologische collecties worden heel intensief gebruikt.
Ja. Begrijp ik. En heb jij daar ook een functie in bij het begeleiden van studenten?
Ja, wij geven ook onderwijs. Dat is een van de leukste dingen om te doen binnen het museum natuurlijk. Om te kunnen vertellen over die collectie en te kunnen vertellen ook wat het belang is van die objecten. En dat je die objecten dus ook als een bron kan zien. Veel mensen denken bij bronnen aan een stuk papier of een boek of iets dergelijks, maar het Allard Pearson heeft ook die archeologische collectie. En als je naar een Grieks aardewerk kijkt of een Romeins brons, dan is dat eigenlijk ook een bron om meer te weten te komen over het dagelijks leven in de klassieke oudheid.
Ja. Ja, nee, interessant. En, maar goed, jullie hebben best wel veel van dat soort dingen uit de oudheid vooral, hè?
Ja, we hebben een grote collectie, een hele brede collectie ook. En het interessante van die collectie is dat die ontstaan is uit particuliere collecties. Dat betekent, dat is een traditie die hier is opgebouwd. De collectie ontstond in 1934, toen de collectie van Lunsing-Scheurleer hier in Amsterdam kwam. Dat was een particuliere verzamelaar. En die traditie van particuliere verzamelaars die is altijd blijven bestaan hier. We hebben ook een zogenaamd verzamelaarskabinet waarin je kan zien welke verzamelaars, een aantal ervan, lang niet allemaal, maar een aantal verzamelaars een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van het Allard Pierson. En dat betekent dat je op sommige punten dus dat die collectie heel ver gaat en heel diep gaat en heel goed is. En dat je dan als je een particuliere verzameling overneemt, bijvoorbeeld van Grieks aardewerk, van een verzamelaar die dat echt heel vakkundig heeft gedaan en die uiteindelijk in het Allard Pierson terecht is gekomen, dan is dat een zwaartepunt in de collectie, zeg maar. Andere punten zijn we daar wat minder goed in, maar bijvoorbeeld Grieks aardewerk, maar ook Romeins glas, koptische weefsels, dat soort aspecten, die zijn buitengewoon goed vertegenwoordigd hier in het museum. En niet alleen voor het publiek leuk, maar dus ook voor studenten om onderzoek naar te doen. En ja, dat gebeurt ook veel.
Want er komen er weer nieuwe dingen en er moet echt ook onderzoek naar gedaan worden waar het vandaan
altijd
komt.
Altijd. Het onderzoek gaat altijd door. En ook al is er onderzoek gedaan in 1950, dan is dat heel goed om dat nog eens kritisch tegen het licht te houden. En er zijn altijd objecten, dat is heel grappig. Ik werk hier nu al heel lang, maar ik kom nog steeds objecten tegen in depot. En denk van, waarom heeft nooit iemand daar eens een keer een mooi artikel over geschreven? En dat is ontzettend leuk natuurlijk, als dat dan weer kan.
Ja, ja. En dat, dan ben je ook op zoek naar onderwerpen of dingen die...
Je komt altijd dingen tegen, ja. En dan denk je van, ja, dat moet ik ook nog doen. Dus dat, dat blijft bestaan.
Nou, leuk. Nou, hartstikke leuk. Ja, nou, dank je wel voor deze toelichting.
Graag gedaan.
Ja, ik hoop dat de tentoonstelling, dat we die sokkels hier ook een keer kunnen doen. Als dat zo is, dan zal ik dat in ieder geval melden. Want het is een heel interessant verhaal.
Het is een interessant verhaal, een interessant project. Ja. En deze student, deze Robin Whitehouse, heeft dat buitengewoon goed en slim aangepakt. En dat is een interessante presentatie geworden. Zeker.
Ja, ja. Ja. Nou ja, goed. En jullie hebben er ook veel publiciteit aan gegeven.
Ja, ja,
nou, zeker. Hartstikke leuk. René, dank je wel.
Graag gedaan.
Ja, ja. Jij moet snel weg, dus ik ga over naar mijn andere gast. Ik kan, als je wil. Inmiddels is aangeschoven Judith van Gent, hoofdcollecties van het Amsterdam Museum, maar hier in de hoedanigheid van expert van de schilder Bartholomeus van der Helst.
Ja.
Welkom, Judith.
Dank je wel.
Wie is Judith van Gent?
Nou, Judith van Gent is inderdaad, wat je zei, hoofdcollecties en onderzoek bij het Amsterdam Museum. En ik ben van huis uit een kunsthistoricus. Ik ben in 2011 gepromoveerd op Bartholomeus van der Helst, een 17e eeuwse Amsterdamse portretschilder. En daarnaast ben ik bij het museum ook conservator. Dus ik doe ook onderzoek, hè, wat René net ook vertelde.
Ja.
Super interessant. Daar kan ik misschien zo ook meteen iets over vertellen.
Tuurlijk.
Bij het museum. Maar we zitten hier volgens mij vooral om het over Van der Helst te hebben.
Ja.
En met name over dat we een paar maanden geleden eigenlijk een soort van nieuwe Van der Helst hebben ontdekt.
Ja, gaan we, en dat is heel interessant natuurlijk. Ook een ontdekking. Hè?
Ja.
Dus, maar eventjes op Van der Helst, Bartholomeus van der Helst. Wat was dat voor schilder?
Hij was een portretschilder. Hij leefde in dezelfde tijd als Rembrandt in Amsterdam. Dus het waren een soort van concurrenten. Rembrandt schilderde natuurlijk ook portretten. Maar hij deed ook nog een heleboel andere dingen, zoals we weten. Maar Bartholomeus van der Helst die schilderde met name portretten. Dus er zijn, ik heb een oeuvre, in mijn onderzoek heb ik een oeuvre gevonden van zo'n 154 schilderijen. En dat zijn eigenlijk op één na allemaal portretten.
Okay.
En dat kan, dat zijn enkelvoudige portretten van mannen en vrouwen. En dat zijn vooral patriciërs hier uit Amsterdam uit de 17e eeuw. Maar hij heeft ook heel veel groepsportretten geschilderd. Dus we kennen natuurlijk allemaal de nachtwacht van Van der Helst uit 16, van Rembrandt uit 1642.
Ja.
Maar Van der Helst heeft het jaar daarvoor voor dezelfde zaal hier in de Doelenstraat ook een heel groot schutterstuk geschilderd. En daar heeft hij ook een paar van geschilderd.
Ja, Dus hij was, zat in hetzelfde vakgebied of dezelfde markt als Rembrandt, begrijp ik.
Ja, zeker. Ja. Hij schilderde alleen heel anders. Want hij schilderde heel glad en duidelijk. Hij kwam eigenlijk tegemoet aan wat zijn opdrachtgevers wilden. Dus,
wat bedoel je met glad en duidelijk?
Dat het heel glad geschilderd is en alle details komen helemaal goed belicht tot hun recht. Okay. En dat is natuurlijk toch een tegenstelling met Rembrandt.
Ja, op een iets andere manier, maar hij was best wel populair in ieder
geval. Hij was zeker populair, ja. Zeker. Ja. Hij had heel veel opdrachtgevers en dan echt de bovenste laag van de mensen die het hier in Amsterdam voor het zeggen hadden. Dus daar kun je toch wel aan afzien dat hij zeer populair was.
Ja, dus, en daar leefde hij ook van ongetwijfeld.
Ja, daar leefde hij van. En
wij gaan het hebben over die herontdekking, zullen we maar zeggen.
Ja.
Dat gaat over een collectie die jullie in het Amsterdam Museum beheren. Hè? Ja. Van de Waals, even kijken, dan moet ik het even zoeken. De Waals hervormde
gemeente. Ja, inderdaad. De Waalse kerk heeft een hele grote collectie, erfgoed. Dat zijn van allerlei dingen die in de kerk gebruikt werden. Maar daar is ook een hele grote collectie schilderijen. En dat zijn groepsportretten van de regenten van het Walenweeshuis. Die Waalse kerk die heeft in 1632 hier in Amsterdam een weeshuis gesticht eigenlijk. Eerst op de Lauriergracht. En daar de regenten, eigenlijk de bestuurders van dat Walenweeshuis, die lieten zich ieder nieuw groepje bestuurders, want die wisselden om de paar jaar, lieten zich portretteren. En die schilderijen hingen dan in de regentenkamer van het weeshuis. Dat is een bekende traditie in Amsterdam. Ik noemde net al de schutterstukken van Rembrandt en van Van der Helst. Die groepsportretten die waren vanaf de 16e eeuw, werden de bestuurders, de schutters, werden geschilderd. Dus niet alleen maar van het Walenweeshuis, maar ook van het Burgerweeshuis, van Aalmoezeniersweeshuis. Maar ook van het Spinhuis, dus de gevangenis voor vrouwen, en het Rasphuis, de gevangenis voor mannen. Dus daar de regenten, de bestuurders daarvan, lieten zich portretteren. En die van het Walenweeshuis deden dus vanaf 1631 dat ook. Dus er zijn daarvan 11 groepsportretten overgeleverd. Die zijn altijd bij de Waalse gemeente, door de Waalse kerk beheerd eigenlijk. Die hebben gehangen in eerste instantie in de Walenweeshuis. En toen op een gegeven moment, toen is het wat naar Maison des Cartes, wat later Maison des Cartes is, daar verhuisde het Walenweeshuis naartoe. En daar hebben de schilderijen ook gehangen. Ook nog in een bejaardenhuis wat door de Waalse kerk werd onderhouden. Daar hebben ze ook gehangen. Maar op een gegeven moment heeft het bestuur van de Hospice Wallon, hè, van de Waals gereformeerde gemeente, bedacht dat het eigenlijk beter is om zo'n prachtig ensemble, wat altijd bij elkaar is gebleven, om dat voor de toekomst goed te beheren, om dat in langdurig bruikleen bij het Amsterdam Museum onder te brengen. En dat is in 2021 gebeurd. Dus sindsdien hangen een deel van die schilderijen hangen bij ons in het depot. En een ander deel hangt nog in dat verzorgingshuis in Zuid.
Ja, want ik heb van jou even te lenen een boekje doorgegeven zorg gekregen. Ja. Daar zijn volgens mij alle schilderijen van de Stichting Hospice Wallon. Het mooie van die Waals hervormde gemeente is dat het nog steeds bestaat. Ja. En dat het heet nu Hospice Wallon. Maar daardoor is die collectie ook helemaal bij elkaar gebleven.
Ja, dat is echt wel heel bijzonder, ja. Ja, inderdaad. En het is vanaf 1631 tot ver in de 18e eeuw hebben we daar portretten van. Dus voorgesteld zijn over het algemeen 4 mannen. En dan kan er nog een kind bij staan. Er kan ook een verhaaltje worden verteld. Maar het eerste eigenlijk uit 1631, hè, bij die stichting van het Walenweeshuis, daar staan 4 mannen op geportretteerd. En wat verder nog heel erg leuk is van dat hele ensemble van het van de regenten, van die groepsportretten, is dat overal de namen van bekend zijn. Dus we weten over het algemeen wie die bestuurders waren, ook door het heel goed bewaard gebleven archief van de Waalse Kerk en het Waleweeshuis daarin. Dus we weten heel goed wie er zijn afgebeeld. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder.
Ja, want, dat is, want daar ging het ook om, hè? Dat hun de namen van de regent in ieder geval ook voor de eeuwigheid, denk ik, bewaard blijven. Ja, ja. Volgens mij betaalden ze zelf de schilder en schonken ze het aan de Waalse gemeente.
Precies, ja, zo is het. Ja.
Maar die regentenstukken bleven gewoon daar hangen en dat was en door de eeuwen heen ook in ieder geval.
Ja, heel bijzonder.
Nou gaan we het hebben over één regentenstuk. En van een aantal van die regentenstukken is de maker was bekend, maar van een aantal ook niet.
Nee, inderdaad. Dus van de eerste die ik net al noemde, die uit 1631, nou ja, daar weten we ook niet wie de schilder was. Dan de volgende daarna was door Bartholomeus van der Hels geschilderd. Dat is de regenten van 1637. En Van der Hels heeft hij is geboren rond 1613 in Haarlem. Hij was zoon van een vluchteling uit de zuidelijke Nederlanden. Die was in eerste instantie in Haarlem terechtgekomen. Dus ze zaten al in dat netwerk van zuidelijke Nederlanden.
Ja, want daar komt de Waals hervormde gemeente
precies,
ook vandaan.
Precies, ja. Inderdaad. En in 1637 is hij getrouwd met Anna Dupire. En die kwam ook uit die gemeente eigenlijk. En daar zijn dus allerlei verbanden. Want een van de familieleden van Anna Dupire, die was ook diaken in de Waalse kerk. En dus zo waren er allerlei verbanden. En zeer waarschijnlijk heeft Van der Helst ook daarom die opdracht gekregen. Dus in 1637 kreeg hij een opdracht. Nou, het schilderij wat daarna werd geschilderd, dat is uit 1641, 1642. Dat is altijd toegeschreven geweest aan ene Hendrik van Zomeren. En dat is een kunstenaar, nou, daar weten wij eigenlijk helemaal niet zoveel van. Daar zijn ook niet zoveel schilderijen van bekend. Maar deze is eigenlijk in de traditie, eigenlijk vanaf de 19e eeuw werd het schilderij altijd aan Hendrik van Zomeren toegeschreven. De schilderijen daarna, daar weten we dan wel wie de kunstenaars van zijn, wie de namen zijn. Maar bij dit schilderij, dat specifieke schilderij waar we het nu verder over gaan hebben, wisten we niet Hendrik van Zomeren. En dat vonden we altijd al een beetje van, nou, Hendrik van Zomeren, wie is dat dan eigenlijk? Maar dat is eigenlijk altijd overgenomen. Dan ga ik nu vertellen wat er in het najaar vorig jaar gebeurde. Want toen werden wij gebeld door iemand van de Waalse gemeente. Die graag met ons, met Norbert Middelkoop en mij, een overleg wilde hebben. Want er was iets gevonden. Norbert Middelkoop is conservator bij ons museum. En hij is in 2019 gepromoveerd op groepsportretten in Amsterdam. Dus hij heeft dat hele ensemble van de Waalse Kerk, van de Waleweeshuis, heeft hij onderzocht. Hij heeft ook dat boekje geschreven waar je net aan refereerde, samen met Willem van Bennekom. En dat boekje, dat ben ik net vergeten te zeggen, maar dat is geschreven omdat dat hele ensemble van die groepsportretten in langdurige bruikleen werd gegeven. En eigenlijk naar aanleiding daarvan hebben zij dat boekje geschreven. In dat boekje staat dit schilderij nog op naam van een onbekende schilder. Norbert die had al in zijn proefschrift gezegd, nou, Hendrik van Zomeren, maar wie dan wel? Wat zou het toch leuk zijn als we ooit zouden weten wie dat was? Misschien, zegt hij dan in het boekje, is het wel de jongen van der Helst. Nou, oké. Dat staat in dat boekje. Maar wat gebeurde er in het najaar? Toen kwamen ze dus de Waalse gemeente, dat was nog via Zoom, hadden we een bijeenkomst.
In de COVID-periode.
Ja. En toen werd ons verteld, en ze was er zelf ook bij, dat een student cultuurgeschiedenis, Céline Oldenhagen, dat zij een artikel had gevonden in Delver. Dat is de digitale krantenbak van de Koninklijke Bibliotheek. En daar had ze artikel gevonden dat in 1932 een restaurator, tijdens de restaurator van dat stuk uit 1641, 1642... een signatuur in de rechteronderhoek had gevonden. Of fragmenten van de signatuur van Van der Helst. Dus nou, dat was natuurlijk een heel interessante ontdekking. Zij heeft daar verder onderzoek naar gedaan. Ze is ook in het archief gaan kijken. In het stadsarchief ligt dat heel goed bewaard gebleven archief van de Waalse Kerk en van het Walenweeshuis. En daar vond ze inderdaad de notule van april 1932, waar de regenten ook dit melden. Of de
1632.
Nee, 1932. Dus in de bestuursvergadering toen, ik weet niet precies welke datum, maar wel rond maart, april 1932... werd dit wel gezegd, gemeld, van nou, dat schilderij waarvan door Hendrik van Zomeren is waarschijnlijk door Van der Helst geschilderd.
Want we hebben een handtekening gezien.
Ja, maar verder, dat was eigenlijk meer een mededeling, maar verder heeft Céline nergens in de stukken daar iets over gevonden. Nou, in de kranten, want het was echt wel een soort van mediastormpje. In alle kranten, het Algemeen Handelsblad en de Telegraaf, daar stonden foto's ook van die man. Die zit daar, die restaurator, hè, Piet Bakker, die zit daar heel trots voor dat schilderij. En nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat is een hele bijzondere vondst. En nou, daar is natuurlijk Céline fantastisch goed gedaan. Toen hebben we gekeken. Ik zei net Zoom, maar die herinnering zit er ook bij mij ook echt bij. Want ik was namelijk in ons depot waar dat schilderij hing. Dus ik ging tijdens die Zoom-vergadering natuurlijk naar dat schilderij kijken. Okay. Van kan ik ook zien of, of daar inderdaad een signatuur of delen daarvan op te zien is in de rechteronderhoek. Nou, ik zag helemaal niets. Dus nou ja, dat was toch een beetje treurig. Dus toen hebben we een afspraak gemaakt. Dat schilderij is ingelijst, dus toen... Nou ja, dan zal het wel onder de lijst zitten. Dus laten we met z'n allen daarna gaan kijken. Nou, collega's van mij hebben dat schilderij uitgelijst op een gegeven moment. En toen hebben we gekeken. En toen zag ik wel, omdat ik natuurlijk heel veel van de Helst-signaturen heb gezien, zag ik wel haaltjes, hè, zo van der Helst, zo de D. Dus ik zag hele kleine onderdelen van die signatuur. Toen hebben we het nog schoon laten maken door een restaurator. Dat hoekje in de rechteronderhoek. En toen kwam er ook echt het woord Helst tevoorschijn. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Het zag er heel goed uit. Maar er stond alleen maar Helst. En verder was natuurlijk alles weg. Of niet, ja. Nou, dan is het niet zo dat we dan meteen zeggen... oh, een signatuur, dit is er van de Helst. Dan moeten we natuurlijk naar het schilderij zelf gaan kijken. En jammer genoeg is het schilderij in niet zo'n beste staat. Dus er zitten heel veel overschilderingen in. En er zijn stukjes, nou ja, gewoon... dat is gewoon slecht bewaard gebleven. Dus daar moeten we echt onderzoek naar gaan doen. En dat hebben we ook samen met de Waalse Kerk gaan we dat ook doen. Hè? Dus we hebben op dit moment zijn er drie restauratoren gevraagd om een behandelplan te maken en offerte. Want zo'n groot stuk, want het is echt wel 2 bij 1,5. Om dat te restaureren en eerst schoon te maken en dan onderzoek te doen en te kijken. Nou, dat is een flinke klus voor een restaurator. Ja. Dus dat hebben we eerst die offertes voor nodig en dan gaan we daar fondsen voor aanvragen.
Ja, nou, en dan moet blijken of het een echte Van der Helst is.
Ja.
Klopt dat?
Ja.
Want dat mogen we nu nog niet zeggen.
Nou ja, nee, eigenlijk niet. Maar er zijn nog wel meer dingen die daar ook eigenlijk naartoe toe leiden. Dat we wel kunnen zeggen dat het wel heel waarschijnlijk is. Want ik noemde net al dat Van der Helst wel in dat netwerk zat. Hè, van die Waalse. Hij kreeg bovendien die 1637 opdracht al.
Ja.
Maar daarnaast, nou ja, wat ik net al zei, ik heb dat hele oeuvre van Van der Helst. Ik heb over de hele wereld geweest ook om alle schilderijen overal te zien en te kijken en te onderzoeken. En nou ja, het resultaat daarvan was een oeuvrecatalogus waarin 154 schilderijen zijn opgenomen. En dat heb ik ook in kaart gebracht. Van der Helst signeerde over het algemeen als een werk en hij dateerde het ook. Nou, dat is eigenlijk heel fijn, want dan kan je dus precies een tijdlijn maken. Nou, wat ik allemaal had gevonden op dat moment tijdens mijn onderzoek... was dat hij ieder jaar wel 1 of meerdere stukken schilderde. Behalve in 16... 1640 en 1641. Dus daar was dat eigenlijk een gat. En in mijn proefschrift beredeneer ik dat door te zeggen van ja, in 1639 kreeg hij een hele grote opdracht. Voor de schutters van de compagnie van Roelof Bikker. Dat is echt een heel groot schilderij. En daar heeft hij gewoon heel veel tijd voor nodig gehad. Nou, verder was dat gewoon een gat. En verder, alleen in 1663 zit er ook nog een gat. Maar verder, dus dat zou zomaar kunnen dat dit schilderij is geweest waar hij daar natuurlijk mee bezig is geweest. En dat wij zo goed weten dat het in 1641, 1642 moet zijn geschilderd, is omdat die regenten, wij weten uit de archieven precies wanneer de regenten werden aangesteld. Hè, en die moesten dan weer aftreden en dan werden ze weer aangesteld. Dat wisselde steeds ieder jaar. Dus de mensen, de vier mannen die daar nu zijn afgebeeld, die waren in 1641 tot midden 1642 in functie. Dus vandaar.
Ja, en het schilderij staan niet alleen de regenten. Er staan ook nog twee weeskinderen op.
Ja, heel mooi. Het is echt ook een. Als je kijkt naar de groepsportretten van het Walenweeshuis, hè, ook naar die eerdere van de Helst, dan springt het er wel uit, omdat het heel verhalend is. Want er staan inderdaad, wat je zegt, twee kinderen op de voorgrond. En linksachter staat er een vrouw. En dat is de binnenmoeder. En zij zorgde eigenlijk voor de dagelijkse gang van het weeshuis. En Céline, die natuurlijk een geweldige onderzoeker is, die is nu bezig om in de archieven ook te kijken wat daar nou precies op afgebeeld is. Want die archiefstukken, de regenten zitten rond een tafel en er liggen een aantal archiefstukken. En zij zei mij laatst dat ook die archiefstukken, die boeken en zo, dat zijn boeken die echt bestaan in het archief. Dus dan zou je eigenlijk precies kunnen zien misschien is het zo, dat weten we nog niet. Dat moeten we natuurlijk allemaal nog gaan uitzoeken. En dat doet voornamelijk Céline natuurlijk. Wat er hier eigenlijk is voorgesteld.
Ja.
Wat die binnenmoeder en die kinderen, welke kinderen, misschien komen we er zelfs al achter welke kinderen dat zijn. En ik geloof dat ze al wel weten hoe die binnenmoeder heet. Maar dat is heel spannend.
Ja.
Zij heeft in eerste instantie heeft ze dat hele verhaal over die ontdekking van dat artikel in de krant en die stukken in het archief. Dat heeft ze gepubliceerd in Maandblad Amsterdamum van het voorjaar. En zij is nu bezig met verder onderzoek. En dat zal ze in het najaar in het Maanblad.
Heel interessant.
Ja, super interessant. Ja.
Want wat ook wel een beetje interessant is, in 1932 is het ontdekt, omdat het toen volgens mij ook gerestaureerd zou moeten worden. In ieder geval is de lijst er toen vanaf gehaald.
Ja, ja.
Dat is best wel publicitair is dat bekend geworden. Maar daarna?
Nee, daarna. En dat is natuurlijk best ingewikkeld. Ook voor mij natuurlijk. Want ik heb die vraag niet veel gehad. Maar ik heb het natuurlijk zelf wel. Van ja, waarom heb ik dat zelf nou eigenlijk nooit gezien? Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel schilderijen uit die tijd. En je kan niet bij alles zeggen van goh, moet ik dat onderzoeken omdat het misschien nog van de Helst is. Maar los daarvan, ik heb natuurlijk wel 10 jaar heel intensief onderzoek gedaan naar Van der Helst. Dus ik ben ook in archieven geweest. Ik ben in het RKD, het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, waar ze echt alle documentatie over de 17e eeuwse schilderkunst bewaren. Daar ben ik het dus. Ik ben het gewoon helemaal nooit tegengekomen. En wat ik heel bijzonder ook aan vind, is dat in 1921 is Jan Jacob de Gelder ook gepromoveerd op Bartholomeus van der Helst, op ook een oeuvrecatalogus. En hij was in 1932 nog in leven en hij was de directeur van het prentenkabinet in Leiden. Dus hij moet dat mediastormpje. Hij heeft geen krant gelezen, of ik snap het niet helemaal, maar hij heeft daar ook nooit iets mee gedaan eigenlijk.
Nee.
En dus het is ook in alle publicaties over die schilderijen van het Walenweeshuis is dat nooit teruggekomen. Het is eigenlijk in eerste instantie ook steeds weer toegeschreven aan Hendrik van Zomeren. Alsof er tijdens die restauratie in 1932 helemaal nooit iets is ontdekt. En dat vind ik natuurlijk een heel interessante vraag. En ik hoop dat ik nog het archief van Jan Jacob de Gelder bijvoorbeeld kan inzien als dat ergens is. Om daar wel onderzoek naar te doen. Van ja, hoezo is dat zo is daar helemaal geen aandacht. Ja. Is dat gewoon verborgen gebleven.
Ja. Ja, nou, je hebt mij het schilderij laten zien bij uitzondering, want het is in het depot. Het is, het is niet in de beste staat, hè, nee. Dus het moet ook goed blijven.
Ja.
Het is een heel mooi schilderij. En ik denk dat jullie het ook als experts ook wel herkennen als de stijl van de Helst. Klopt dat?
Ja, zeker. Ja. Ja, want met de kennis van nu... Is dat dan toch, hè, wat ik net ook al zei, van waarom hebben we dat nooit eerder bedacht? Nou ja, Norbert dus eigenlijk wel, hè, in 2021 in dat boekje schrijft hij dat ook. Van misschien de jongen van de Helste. Nou, dat heeft hij dus heel goed gezien. We hebben toen ook gezegd van we gaan toch samen eens kijken. Maar het was corona, we waren allemaal druk. Dus het kwam. Maar gelukkig kwam toen die vondst van Céline naar boven. Dat is natuurlijk echt fantastisch. Want wat ook heel bijzonder is, want zij heeft dit, dat onderzoek wat ze deed, ze deed in opdracht van de Waalse Kerk onderzoek naar de collectie, hè, naar de erfgoedcollectie die de Waalse Kerk beheert. Dus niet alleen die schilderij, maar alles. Hè. Zij heeft ook de zerkenvloer, dus in de Waalse Kerk, hè, op de ouderzijds Voorburgwal. Daar heeft ze ook de hele. Daar liggen alle graven nog uit de 17e en 18e eeuw. Die zijn nooit geruimd geweest. En zij heeft helemaal in kaart gebracht wie waar ligt. Want het leuke is dat Bartholomeus van de Helst en zijn vrouw en zijn dochter en zijn tante en zijn schoonzoon, die liggen daar allemaal begraven. En dat wist ik natuurlijk wel, want uit de begraafboeken die in het stadsarchief zijn, weet ik natuurlijk wel dat van de Helst ergens begraven was. Nou, dan had ik een nummer, maar ik wist eigenlijk nooit waar die in de kerk lag. En zij, door haar onderzoek, is het nu bekend. Dus een paar weken geleden stonden Céline en ik in één keer van... zei ze, hier ligt hij dan. Nou, dat was toch wel heel bijzonder. En ik heb het met de Waalse Kerk besproken. Ze gaan daar waarschijnlijk ook wel een bordje ophangen. Dus hij ligt daar begraven. Maar wat ik nog helemaal niet heb verteld... Ik zei net, die banden met de Waalse Kerk... Hij woonde ook op het Waalse pleintje. Op het Walenpleintje heet dat. Dus Van der Helst heeft nooit een eigen huis gehad. Hij huurde en hij huurde op de Nieuwmarkt bijvoorbeeld. Heeft hij in een aantal panden gewoond. Maar ook op het Walenpleintje heeft hij gewoond. En in de Doelenstraat hierachter. Dus... dat is natuurlijk wel heel bijzonder.
Eigenlijk. Ja, zeker. En hij had dus een hele innige band met die Waalshervormde
gemeente. Daarom, dat alles klopt eigenlijk. Ja. Dus nu nog even heel goed naar het schilderij kijken en dan...
Ik twijfelde er niet aan, hoor.
Nee,
maar het is ook leuk. En wat leuk is uit dat boekje is, er is ook een... Een bestuursportret, eigenlijk een recente regentenportret. Maar dat is uit 1987. Ja. Hè, dus vrij modern, zullen we maar zeggen. Daar zitten twee vrouwen en twee mannen, ook aan een tafel. En wat zien we op de achtergrond?
Ja, het is een schilderij van Paul Gorter. En inderdaad, de bestuurders, Job Nel zit daar ook, de tweede van links. Hij heeft zich heel erg ingezet voor het behoud van deze collectie. Dus met hem hij heeft dit helemaal voorbereid, dat langdurige bruikleen. En op de achtergrond zien we inderdaad dat portret van Van Helst.
Ja, waar we het net over gehad hebben.
Ja, nee, super. Er staan ook op die tafel... op de tafel staan ook nog allerlei objecten. Hè, een hele mooie schaal, er ligt een heel mooi kleed. En dat zijn ook allemaal objecten die nog bewaard zijn gebleven. En die ook in het onderzoek van Céline allemaal terug te vinden zijn.
Ja, het is een hele mooie ontdekking. En het is ook heel interessant dat zo'n collectie zo bij elkaar is gebleven. Ja, in een organisatie die al eeuwen bestaat. Dat vind ik toch wel bijzonder in ieder geval.
Dat is zeker
dat nog steeds zo is. En Ja, dat zij dat ontdekt heeft, ook een beetje met moderne technieken. Hè? Dat moet, want jij hebt ook gezocht, maar niet gevonden. Maar zij kon Delver gebruiken en daar kan je vrij makkelijk toch de oude archieven doornemen.
Ja, dat zijn dan de oude kranten eigenlijk. Ja. Hè? Want het is echt de kranten. Vanaf 20 jaar geleden is men eigenlijk begonnen met het digitaliseren van kranten. Dus vanaf de 17e eeuw. Dus dat is echt een enorme bronnen. Het is echt geweldig. Daar wordt, je ziet ook. Dit is al een hele mooie vondst. Maar ook op allerlei andere gebieden wordt dit Delver heel erg gebruikt, natuurlijk. Ja. Ik ben in de jaren 80 begonnen met mijn Van der Helst onderzoek. Eerst toen ik nog studeerde als kandidaatscriptie. En toen hadden we helemaal geen computer. Dus ik heb mijn kandidaatscriptie ook nog gewoon op een typemachine uitgetikt. Yeah. Dus uiteindelijk kreeg je natuurlijk steeds meer computer. En steeds meer databases die open weer kwamen te staan. Toen moest ik mijn onderzoek eigenlijk weer opnieuw doen. En eigenlijk zou ik daar nu ook nog wel weer mee aan de slag. Gaan. Ik moet wel zeggen dat deze fonds mij wel weer een extra energie geeft om daarmee aan de slag te gaan. Dus,
Nou, hartstikke mooi. Zeg, jij bent ook hoofd collecties. Nou, we hebben niet zoveel tijd meer, dus laten we afspreken dat ik een keertje kom kijken en dat ik met jou door de collectie van het Amsterdam Museum heen loop.
Het zou super zijn om in ons depot te komen kijken.
Ja. Ja. Nou, dank je wel voor deze toelichting. En ik hoop dat we het schilderij, als het eenmaal in goede staat is, dat we dat ook kunnen zien.
Ja, dat is wel de bedoeling. Dan willen we toch in het Amsterdam Museum zit nu aan de Amstel. Hè? Ja. Dus daar ergens het op te hangen en daar ook dit hele verhaal natuurlijk te kunnen vertellen.
Interessant
verhaal. Dat is heel mooi. Ja.
Oké, dankjewel. Judith van Gent. Nou, in deze uitzending sprak met René van Beek over gipsen beelden die zijn verenigd met hun originele sokkels. Daarna heb ik het met Judith van Gent gehad over de mogelijke, ik noem het maar, herontdekking van een regentenstuk van Bartholomeus van der Helst. Dit was Wie Wat Bewaart, gepresenteerd door Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten, techniek Erik Korver.